Laat ik ook maar meteen beginnen met een getuigenis. Een aantal weken heb ik dus over Psalm 121 gesproken. En dat gaat over waar komt mijn hulp vandaan. En het thema is dus de Shomer Yisrael, de bewaker, de beschermer van Israël. Nou, en ik had ook verteld dat Shomer, het Amsterdamse woord voor politieagent, smeres, komt van Shomer. Nou, meteen die week daarna liepen Rafael, mijn zoon en ik, in Amsterdam. We liepen daar bij de Wilhelminabrug. En er kwam een dronken man zo op ons af met een vrouw. En hij zat te schelden tegen haar, te duwen en zo. En hij liep ons langs, bij ons zo voorbij. En ik zeg van, hey, ophouden daarmee. Hey, zo ga je niet met een vrouw om. En dan begon hij allemaal nare dingen tegen mij te zeggen die ik niet herhaal. Maar hij liep verder. Wij liepen ook verder, maar het werd erger. Hij begon nou echt echt keihard te schreeuwen, te trappen. En dus ik draaide mij om. En oké, Jan, hiervoor ben je naar de gym gegaan. Goed, dus ik even, en ik liep heel dicht naar hem toe en zeg, en nu kappen! Nu kappen. En die man die schrok helemaal, die boog. Ja, sorry, sorry. En ik van, wauw, ik maak indruk. En ik draaide maar om en er waren twee politieagenten achter mij. Ik vond dat zo geweldig. Ik vond het zo bijzonder. Ik moest zo lachen daarom. Ja, want dan denk je van, hé, wat voor een autoriteit heb ik. Maar politieagenten staan achter je. Weet je, en het mooie is, wij hebben een bewaker, wij hebben een beschermer. En de Shomer Israël, die is met ons. Hij staat achter ons en hij geeft onze woorden kracht en autoriteit. Dus ik zei van, nu kappen. Maar omdat die politieagenten achter mij stonden, gaf dat ook autoriteit. En toen kon die situatie ook gekalmeerd worden. We gaan deze zomervakantie ook in. Ja, dit ziet er nog niet uit als zomer als ik zo naar buiten kijk. Het regent, jongen. Maar ook wel goed voor de plantjes. Maar we gaan de zomervakantie in met een psalm. Psalm 103. Een prachtige psalm wil ik met jullie delen. En dat is een psalm vol met beloftes. Vol met zegeningen. Psalm 103. Een psalm van David. Jullie kunnen met mij meelezen achter. Of even de Bijbel openslaan in het midden ongeveer. En daar lezen we van David. Prijs de Heer. Nee, Heer weer met hoofdletters, dus daar staat Yahweh. Prijs Yahweh, mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd, de mens. Zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent men niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen. Van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer al zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer mijn ziel. Wauw, wat een heerlijke psalm vol met beloftes. Deze psalm is psalm over de verbondsrelatie tussen ons en God. Een verbond is een soort contract tussen twee partijen. Ook een huwelijk is een verbond. En na het sluiten van een verbond, dan verwacht men dat men die alle twee partijen zich houden aan de verbonds. Bepalingen. Dus dat wat men beloofd heeft van tevoren, daar moet men zich ook houden. Nou, we lezen dus in Psalm 103 over deze twee kanten. Namelijk de dingen die het volk moet doen. En we lezen al de zegeningen, de weldaden die God heeft gedaan. Nou, waaraan kunnen we herkennen dat Psalm 103 over verbond gaat? Nou, ten eerste in vers 18 lezen we inderdaad, het woord staat daar, het verbond, berit, wordt genoemd. We lezen ook over de voorwaarden over en weer. Die worden in de hele psalm zo genoemd. We lezen over de enorme zegeningen en weldaden van God. Er is ook een oproep om dat Gods volk trouw moet zijn aan het woord van hem, aan de geboden. En tenslotte zijn er specifieke woorden en frases die gebruikt worden die terugkeren in alle, elke keer als verbond voorkomt, als een verbond gesloten wordt in de Bijbel, komen deze woorden en frases voor. En over twee daarvan wil ik zo meteen wat meer uitleg geven, maar dat zijn twee hele belangrijke woorden in het Oude Testament, dat is Gesed en Racham, en daar wil ik zo meteen wat meer over vertellen, maar dat zijn echte verbondswoorden. Dus samengevat is Psalm 103, is een oproep om te herinneren wie God is en wat hij gedaan heeft in de verbondsrelatie. De psalm begint met een oproep aan jezelf. En dat is altijd goed. Begin bij jezelf. We lezen hier een soort pep talk naar jezelf toe. En NBV zegt het zo. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. De HSV, de herziende staatvertaling, zegt het zo. Die zegt niet prijs de Heer, maar die zegt loof de Heere mijn ziel. En in plaats van mijn hart zegt die en al wat in mij is. Hart is ook in mij. Het woordje daar in het Hebreeuws is kerf, dat is binnenste. Dus of hart of al wat in mij is, prima. Beide is in orde. Maar we kennen dat meer van de liederen. En al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Vers 1 is een duidelijke oproep aan onszelf. Loof de Heer mijn ziel. Het is een oproep om God te gaan prijzen, God te gaan loven. Nou, we kennen dit vers allemaal super, super goed. Heel veel mensen kennen het vanwege de 10.000 reasons van Matt Redman. In het Nederlands de 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ik heb het even bekeken. Het lied is op YouTube 172 miljoen keer bekeken. En dat is de versie met tekst. En zonder tekst is hij 38 miljoen keer bekeken. Van Matt Redman. Dus je kan best zeggen dat is een heel populair lied. We gaan hem ook na de dienst gaan we met elkaar zingen. 10.000 Reasons. Loof de Heer, o mijn ziel. Nou, in het Engels is interessant. Daar staat bless the Lord, O my soul. Daar staat niet praise the Lord. Maar daar staat bless the Lord, O my soul. In het Nederlands zingen we dus loof de Heer, O mijn ziel. En de NBV zegt prijs de Heer. Nou moet ik helaas eerlijk zeggen dat de Britten, de Engelsen, hebben met bless toch het beste vertaald. Want er staat inderdaad baruch. Hè, er staat zegen de Heer, O mijn ziel. Nou, wat betekent dat? Kunnen wij de Heer wel zegenen? Dat is wel apart, hè? Zegenen, loven en prijzen. Zegenen en prijzen is niet hetzelfde, maar het ligt wel dicht bij elkaar. Het ligt best wel tegen elkaar aan. Iemand loven en prijzen kan je met je mond doen. Je kan het met je houding doen. Je kan het zitten doen, je kan het staan doen, je kan het knielen doen. Je kan klappen met je handen, je zingt. Je spreekt over de geweldige daden van God. Dus dat is prijs. Iemand prijs is, oh je bent zo geweldig, fantastisch. Eer geven en alles. Dat is prijzen. Nou, zegenen Zegenen letterlijk betekent zegenen. Goed spreken over iemand. Goed spreken over iemand. Dus goede dingen uitspreken over iemand. Het heeft dus ook met, ook als je iets wenst voor iemand, dat spreek je dan uit als een zegen. Dat betekent zegen letterlijk. Weet je dat wij moeten elkaar zegenen? Wij zijn opgeroepen om elkaar constant te zegenen. Goed over elkaar te spreken. En weet je, dat is precies het omgekeerde wat de duivel doet. Want de duivel die doet het omgekeerde van zegenen is lasteren. De duivel betekent letterlijk de lasteraar. En dat is wat hij de hele dag doet. De duivel spreekt heel slecht over jou. Over mij, over de kerk, over iedereen en nog wat. Spreekt hij heel negatief. Spreekt hij heel slecht. Maar wij zijn heel anders. Wij doen dat niet. Wij doen het omgekeerde. Wij zegenen elkaar. Wij spreken juist goed over elkaar. We zegenen onze kinderen, onze vrienden, onze broeders en zusters in de gemeente. Toch? Laten we elkaar zegenen. Goed spreken over elkaar. En weet je, Jezus gaat zelfs zo ver dat hij zegt, we moeten goed spreken over onze vijanden. We moeten zelfs onze vijanden zegenen en goed spreken over hen. Dus daartoe zijn we opgeroepen. En laten we niet het werk van de duivel doen. Want lastig, dat doet de duivel. Wij zegenen. Wij zijn een volk dat geroepen zijn om mensen te zegenen, goed te praten. En als jij bij mensen bent en die beginnen slecht over iets te praten, dan zeg je stop. Wil ik niet horen, wil ik niet aan meedoen. Ik ga zegenen. Ik wil zegenen. Ik wil goed spreken. Amen. Nou, gek genoeg kunnen wij God dus ook zegenen. Goed spreken over God. Dus dan zou het zo klinken. Zegen de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Zegen de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Klinkt een beetje raar. Is wel de originele tekst. Zegenen betekent dus goed spreken over iemand. En dat doe je eerst, die oproep ga je eerst naar jezelf zeggen. Zegen de Heer, loof de Heer mijn ziel. Laten we een gewoonte daarvan maken om onze ziel op te roepen, om God te loven, te prijzen, om God te zegenen. Onze ziel is de zitplaats van onze emoties. Onze ziel voelt zich de ene keer goed, de andere keer voelt hij zich weer slecht. De ene keer is hij up en de andere keer is hij down. Soms is hij blij, boos, tevreden. Net zoals de emojis. Dus elke keer weer anders. En dan heb je dat, een happy face en dan een traantje. En dan. Maar weet je wat ik jullie mag vertellen? Jij zelf mag bepalen welke emoji jij op jouw ziel zet. Dat bepaal jij. Jij zegt tegen je ziel welke emoji aan de hand is. En daar heb jij autoriteit over. Dat is jouw keuze. Happy face, boos, verdrietig, teleurgesteld, beledigd. Ik ben beledigd. Ziel, ik ben nu beledigd. Dat is jouw keuze. Of zet je het worship emoji op jouw ziel. Ik ga de Heer loven en prijzen. Loof de Heer, o mijn ziel. Laten we dat vanochtend ook zeggen tegen onze ziel. Ziel, ga de Heer loven en prijzen. Met alles wat er is. Ik wil een worship emoji op mijn ziel stempelen. We moeten onze ziel dat vertellen keer op keer. Dus nogmaals, wat in dit verbond, in deze verbondsrelatie, wat moeten wij doen? Nou, wij prijzen de Heer, wij zegenen de Heer. Wij loven Hem met ons ziel. En wij vergeten niet één van zijn weldaden. We vergeten niet één van zijn weldaden. Nou, wat doet Yahweh, wat doet God voor ons? En dan moet ik even zeggen, als we goed geluisterd hebben in Psalm 103. Wat doet Yahweh voor ons? Dan moet ik zeggen, wauw. Ongelooflijk. Ik heb hier 5 enorme zegeningen, 5 enorme weldaden die God voor ons doet. Nummer 1. Hij vergeeft u een paar van mijn schulden. Een deel van mijn schulden. Veel van mijn schulden. Nee, hij vergeeft u al uw schuld. Halleluja. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. En deze voor alle dames hier in de gemeente. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. En uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Niet olaf oulé en crèmetjes en zo. Nee, de Heer gaat dat doen. Hij overlaat je met schoonheid en vernieuwt jouw jeugd. Prijs de Heer daarvoor. Maar als je dat zo leest, hij vergeeft je al je schulden, hij geneest al je kwalen. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie naar Psalm 103. Het evangelie in Psalm 103. We zien duidelijk het werk van Jezus Christus in Psalm 103. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Amen. Loof de Heer, o mijn ziel. Nou, Jezus vergeeft al jouw schuld. Hij is jouw hoge priester. Hij geneest al jouw ziektes. Hij is jouw heiland. Hij redt jouw leven. Hij is jouw redder. En hij kroont je hoofd met trouw en liefde. Hij is onze koning en hij is onze vader. En tenslotte lezen we, en dat is in de MBV inderdaad, hij overlaat je met schoonheid en geluk en jouw jeugd wordt vernieuwd. De herziende Statenvertaling zegt het zo, die u kroont met, hier komt een mooi woord, goedertierenheid. Goedertierenheid. Ik ben in Duitsland opgegroeid en dan zeg, goede tieren, dat klinkt heel raar voor mij. Tieren is het Duitse dieren. Goede tieren. Maar ik vond het een apart woord, maar de betekenis is heel mooi. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Twee woorden die we niet meer zoveel gebruiken. Dan wordt dat in de nieuwere vertaling verteld met schoonheid en geluk. Ja, schoonheid en geluk, mooi. Hij kroont je met schoonheid en geluk. Goedertierenheid en barmhartigheid. En dan vind ik het altijd interessant even naar het Hebreeuws te kijken. Wat staat er nou? Hoe kan de een het zo vertalen en de andere zo vertalen? Nou, dat zijn twee verbondswoorden die, ja, niet makkelijk in één woord te vertalen zijn. Want het is een heleboel. Het omvat zoveel. Dit zijn zulke rijke, rijke woorden. Misschien wel de mooiste woorden van het Oude Testament samen met shalom. Goede tierenheid, dat woord wat daar staat is gesed. En het woord voor barmhartigheid is rachum. Daar wil ik even naar kijken. Wat betekent gesed? Nou, gesed, he, goede tierenheid, goedheid. Mooier is verbondsliefde. Verbondsliefde. Gesed is de verbondsliefde van God en zijn volk. Een andere vertaling is eeuwigdurende liefde. Soms wordt het ook vertaald met trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. Dat is ook gesed in de Bijbel. In het Engels, voor de Engels spreken, in het Engels staat er vaak voor het woord vertaald voor gesed is loving kindness. Loving kindness, een mooi woord. Mooi woord, het is toch anders als goede tierenheid. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Een andere manier van vertalen is steadfast love. Misschien kun je dat. The steadfast love, die wauw, die sterk, enorm sterke liefde. En weet je wat, het is het echt allemaal. Dat woord gesed is goedheid, goede tierenheid, verbondsliefde, eeuwigdurende liefde, steadfast love. Dat zit er allemaal in dat mooie, prachtige woord. Het is een enorm rijk woord. Ik zelf had het vertaald met verbondsliefde. Vind ik het beste passen. 240 keer komt dat woord gesed voor in het Oude Testament. En je moet er thuis even kijken of op de vakantie. Lees eens Psalm 136. En in Psalm 136 komt dat woord gesed alleen al 26 keer voor. 136, schrijf eventjes op 136. Even thuis lezen. Daar lees je de hele tijd, loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. He, jullie kennen hem misschien. En dan staat in de oudere vertaling, loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat is die Psalm 136. En dat is het woord gesed. Die eeuwigdurende liefde, verbondsliefde, goede tierenheid. En die liefde, lieve gemeente, die liefde heeft God voor jou. Die verbondsliefde heeft God voor jou persoonlijk. Hij houdt zoveel van jou. Die loving kindness, steadfast love, eeuwigdurende liefde. Dat is niet zomaar een begrip dat daar rondzweeft. Oh gesed, oh leuk. Nee, dat heeft met jou te maken. Hij houdt van jou. Met eeuwigdurende liefde. Met trouw. Met goedheid en goede tierenheid. Dit is voor jou. Nou, dat andere mooie woord, gesed, het andere woord is rachem. Rachem. Ook Nederlanders kunnen het goed uitspreken. Die get, die achtste letter van het Hebreeuwse alfabet. Die kom je vaak voor in het Hebreeuws. Geset, rachem. En voor ons geen probleem. Rachem betekent, we hebben gelezen, barmhartigheid. En het is ook liefde tonen. Compassie hebben voor iemand. Maar letterlijk, dit is echt apart. Rachem is... En heeft met je binnenste te maken. Je ingewanden, soms wordt het zelfs voor baarmoeder gebruikt. Rachem. En rachem betekent dus dat als je iets voor iemand enorm sterk voelt. Zo'n heel sterk gevoel. Dat je ziet iemand en je hebt zo'n behoefte om iemand te helpen. En er is liefde, er is bewogenheid. Dat komt helemaal van je binnenste. Dat is rachem. Je bent enorm gedreven. Je voelt liefde en compassie. Je wil dat tonen. Je wil iemand helpen. En dat heeft God voor jou. God zegt constant. Ik ben een God van barmhartigheid. Ik heb die enorme liefde. Die compassie. God wordt van binnen bewogen. En zijn maag. Zijn ingewanden. Daar voelt hij die liefde. Voor ons. Dit zijn hele sterke woorden. Dit zijn hele krachtige woorden om Gods liefde, compassie, bewogenheid, erbarmen te laten zien voor ons. Zo voelt hij zich voor ons. Geset en rachem. Fantastisch. Dus volgende keer als je goede tierenheid in je HSV leest en barmhartigheid of schoonheid en geluk en trouw, dat zijn grote verbondswoorden. Dat zijn enorm. Die hebben enorm gewicht in het Hebreeuws. Zo, dat voelt God voor jou en voor mij. Nou, dit zijn geweldige beloftes. Dit zijn enorme beloftes voor jou en voor mij. En dan zegt de psalmist, vergeet niet één van die weldaden. Vergeet er niet één van. Als je op vakantie bent, vergeet niet één van zijn weldaden. Je neemt vakantie, je gaat misschien naar een kerk, misschien niet voor een paar weken. En waar je ook bent, vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heer mijn ziel. Hij heeft jou gekroond met trouw en liefde. Hij heeft jou gered. Hij heeft jouw zonde vergeven, jouw schuld betaald. Zeg af en toe, ziel van mij, vergeet niet dat Jezus Christus de redder is. Ziel van mij, hij is de heiland. Hij is de hoge priester. Hij is de vader, de eeuwige vader. O, ziel van mij, vergeet dat niet. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Dus de vraag is, waarom zou ik God moeten loven en prijzen? Waarom zou ik God moeten zegenen? Nou, ten eerste was het vanwege die enorme weldaden, wat hij voor ons heeft. Maar vers 6 tot en met 16 gaat over Gods karakter. Het gaat over wie hij is. Dus we loven God voor wat hij voor ons gedaan heeft. Maar we loven ook God voor wie hij is. Zijn karakter, Gods wezen, Gods natuur. God is door en door goed. Er is niks slechts in hem, niets fouts. God is puur goedheid. Alles wat hij doet is goed, heilig en rechtvaardig. Dat is God. Dat is wie hij is voor ons. Laat dat even tot je doordringen. En als we dan die vers 7 lezen. Dus de Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Aan mensen die moeilijk hebben. Mensen die benadeeld worden. Mensen die verdrukt worden. En daar zegt God heel duidelijk. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Koning Jezus. Misschien is er een seizoen van verdrukking, een tijd van moeilijkheid, maar hij zal jouw recht verschaffen. Dat is Gods woord en dat is onze hoop, altijd. God zal ons recht verschaffen. Eigenlijk zou alleen dit vers al zou ons al moeten opborrelen voor lofprijs. Een reden om God dankbaar te zijn. Dan vers 7, heel interessant. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. He, aan de profeet, aan de leider maakt hij zijn wegen bekend. En aan het volk van Israël zijn grootste daden. We mogen aanschouwen, oh wat geweldig. En ik vind het zo mooi dat dat ook in Jesaja staat. Voordat God iets gaat doen, maakt hij het bekend via de profeet, een profetie, een woord. Zegt hij, dit gaat er gebeuren. En dan gaat het gebeuren en dan kunnen we achteraf zeggen van ja, God heeft dit gedaan. Het is niet een mensenwerk, het was Gods werk. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. En God gaat ons grootste daden laten zien. God gaat ons machtige dingen laten zien, amen. En dan vers 8, daar komen de verbondswoorden weer. Liefdevol, Rachem. En genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw, Gesed. Daar zijn ze, alle twee woorden in vers 8. Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Nou, vers 9, dat is in het Hebreeuws lastig te vertalen. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Beter vertaald, God wordt niet snel boos. Het is letterlijk staat daar. God heeft een lange neus. Dat staat er echt. Vers 9 gaat opkijken. En wat betekent dat? Dat hij niet. Want een neus heeft in het Hebreeuws is hetzelfde woord voor boos, voor toorn. En dat hij dat. God wordt niet snel boos. En dat heeft men. Ja, hoe ga je dat vertalen in het Nederlands? Die vertalers, het is niet makkelijk. Om zoiets te vertalen. Maar de beste vertaling zegt: God wordt niet snel boos. Prijs de Heer daarvoor. Hij wordt niet snel boos. Het volk van Israël kon heel ver gaan. En voordat God zei van: en nu is het genoeg. Maar de NBV heeft het vertaald: niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. God wordt niet snel boos. En nou de volgende versen vertellen ons nog dieper over Gods karakter. En dat is al bijna het nieuwe, nou niet bijna, dat is al het nieuwe verbond. Vanaf vers 10, dat wijst zo duidelijk naar Jezus Christus toe. Dit is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Wat Hij gedaan heeft voor ons. Vers 10, Hij straft ons niet naar onze zonden. Dat is alleen vanwege Jezus Christus. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Vers 11. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Moet je eens aan het strand staan of op een berg ergens waar je die hoge hemel je zo ziet. En dan zie je die hemel is helemaal boven jou. En zoals die hoge hemel zo over jou spant, zo welft zich Gods trouw over jou. Zo bizar groot, zo oneindig groot is Gods trouw op jouw leven. Niet te bevatten is dat. En dan zo ver als het oosten is als het westen. En hoe ver is het oosten van het westen? Oneindig, hè? Dat kan je niet meten, want oosten en westen, dat is een oneindigheid. Dus zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Mensen hier die met schuldgevoelens rondlopen, niet handen omhoog doen nu, maar als je met schuldgevoelens rondloopt, dan pak even een pen en streep deze. Even onderlijn het eventjes of onthoud het even. Psalm 103 vers 12. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. En dan kan ik alleen maar zeggen, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u voor het kruis. Dank u voor dat u dat voor mij gedaan heeft. Dat is het nieuwe verbond. Dat is het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft jouw zonde vergeven. Onze schuld is betaald. Zijn offer was voldoende, eens en voor altijd, zegt de Hebreeënbrief. Nou, vers 13 gaat weer helemaal door in die verbondstaal. Hier staat er, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Wat voor woord staat er voor liefdevol? Rachem. Zo rachem, zo liefdevol. He, dat is die liefde van binnen. He, dat als je van jouw kind, van jouw vrouw, van een zo enorm van iemand houdt dat het bijna pijn doet. Oh, ik heb zoveel liefde. Dat is de liefde die God heeft voor ons. Die een vader heeft voor zijn kinderen. Die liefde heeft God voor ons. Voor jou. Voor jou. God houdt zo. Ik moet zeggen, God houdt zo bizar veel voor jou. En er was soms wat kritiek op het lied Reckless Love of God. Hoe kan dat nou? Ik vind het fantastisch. Dat bijna roekeloze liefde. Dat hij zijn zoon gestuurd heeft op de aarde voor ons. Zodat wij gered worden. Waanzinnig. Fantastisch. Zo ongelooflijk houdt God van jou, van mij. En dat is ook even interessant. De HSV, de herziene statenvertaling, gebruikt hier voor liefdevol, voor rachem, gebruikt ze hier ontfermt. Dus zoals een vader zich ontfermt voor zijn kinderen, zo ontfermt God zich over hem die hem vrezen. Dus dat is het woord ontferming, ook rachem, barmhartigheid, liefdevol, al die mooie woorden. Maar dat is die liefde die helemaal van binnen komt. Dat is barmhartigheid. Liefde met heel je wezen, met passie iemand liefhebben. Dit is het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond. Een verwijzing in psalmen naar het nieuwe verbond. We zijn niet meer onder de strenge leermeester, de wet, zegt Galaten 4. Maar we zijn als kinderen aangenomen door de geest van adoptie. Wij mogen daarom tegen God de Vader zeggen, Abba, Vader. Omdat wij wedergeboren zijn. En dat heeft Jezus Christus mogelijk gemaakt voor ons. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons aangenomen als zijn eigen kinderen. Daardoor mogen we zeggen, Papa, Abba, Vader, mogen we zeggen naar God toe. Dat heeft de Heilige Geest bewerkstelligd. Dat heeft Jezus Christus gedaan aan het kruis. Nou, de laatste 5 versen ronden de psalm af. En weer heel veel verbondswoorden zijn hierin. Maar de Heer is trouw. Gesed. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en de kleinkinderen van wie zich houden aan zijn verbond. En naar zijn geboden leeft. De Heer, vers 19. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer als zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Je ziet zo dat die psalm weer eindigt zoals het begonnen is. Met loof de Heer om mijn ziel. Een oproep naar jezelf toe. Loof de Heer om mijn ziel. Wij leven niet meer onder de wet van Sinaï. De Hebreeënbrief zegt heel duidelijk. Het verbond van Mozes, dat is versleten. Het is voorbij. De wet van Mozes is niet, zijn niet onze verbondsvoorwaarden. Wij leven in een nieuw verbond. We leven nu in de genadetijd. Maar juist voor ons is dus deze psalm werkelijkheid geworden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest u alle kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dit is bezegeld in het nieuwe verbond dat gesloten is tussen God de Vader en God de Zoon Jezus Christus. Ik heb nooit een verbond gesloten met God. Ik heb het nieuwe verbond niet gesloten. Dat heeft Jezus gedaan. Hij is aan het kruis gestorven voor ons. En hij heeft met zijn eigen bloed het verbond bewerkstelligd. Dat heeft Jezus gedaan. Dus daarom is het eeuwige, dit nieuwe verbond een eeuwigdurend verbond. Daarom is dit verbond een onbreekbaar verbond. Het is een eeuwig verbond dat gesloten is tussen God de Vader en God de Zoon. En wij dan? Nou, wij zijn deelnemers van het verbond. Wij genieten van dit nieuwe verbond, omdat wij kinderen van God geworden zijn. Wij zijn niet meer onder de wet, zegt Paulus heel vaak. Mogen we dan doen wat wij willen? Nou, dat is zo een verkeerde vraag. En natuurlijk niet. Mogen kinderen die 18 geworden zijn thuis doen wat ze willen? Ze zijn nu 18, ze zijn toch kinderen, ze zijn kinderen van de vader. Mogen zij zich doen wat ze willen? Nee, ze hebben taken in het huis. Ze hebben juist een grote verantwoordelijkheid. Ze doen wat vader God zegt, wat hun vader zegt. Ja, je bent nu volwassen, je kent de vader, je kent zijn wil, dus je doet wat de vader zegt. Je eert hem met jouw gedrag, met alles wat je bent. En dat kenmerkt het nieuwe verbond. Dat kenmerkt het, een volwassen christen. Je weet, je doet wat de vader wil. De wet is opgelegd, maar het nieuwe verbond is, Gods wil is in jouw hart geplaatst. Nu dat je geadopteerd bent in de familie van Jezus Christus en niet meer onder de wet bent, dan ben je God de Vader gehoorzaam. De standaard van het nieuwe verbond is veel hoger. Is groter dan de wet van Mozes, want je hebt een diepe, intieme relatie met God zelf. Hij is jouw vader geworden. Zijn gesed en zijn rachem, zijn barmhartigheid en verbondsliefde mag je dag keer op keer ervaren van hem. Jij leeft in die verbondsliefde en relatie met hem. Het nieuwe verbond is niet een zakelijk contract, het is een liefdesverbond tussen God de Vader en God de Zoon, waar wij in verweven zijn. En daarom hebben we ook inderdaad 10.000 redenen tot dankbaarheid. Amen. Dus we mogen zeggen, loof de Heere mijn ziel. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Dank u Heer voor uw gesed en uw rachem, voor uw goedheid en uw en barmhartigheid. Halleluja. Amen. Ik wil vragen of het worshipteam naar voren kan komen. En laten we dit lied ook zingen. En dank God voor al die weldaden, al die dingen die hij gedaan heeft. Vergeet er niet één van. En we hebben testimony time om die dingen op te noemen. En prijs de Heer met jouw hele ziel. En wil je echt uitdagen, kom, sta met me op. En laten we God echt groot maken met onze hele ziel. En ook als je er, misschien vind je het moeilijk, zijn allemaal dingen in je hoofd, moeilijkheden, andere gedachtes. Vertel het tegen je ziel. Vader God, ik dank u Heer Jezus. Ik dank u Vader voor uw aanwezigheid. En ik dank u voor al uw weldaden. Heer, we hebben allemaal reden om u te loven en te prijzen. Er zijn zoveel redenen om u groot te maken, om dankbaar te zijn, om u te aanbidden. Heer, we willen vanochtend echt tegen onze ziel zeggen, loof de Heer, prijs de Heer, Heer van mijn hart, mijn ziel, loof de Heer. En we danken u, Vader, dat u onze redder bent. Heer, dat u onze heiland bent. Heer, dat u onze ziel gered heeft van de groeven. Heer, dat u ons gered heeft van de dood. U heeft ons een plaats gegeven. U heeft ons hoofd gekroond. Heer, met schoonheid en overladen met goedheid. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Amen.